De boodschap die ik vandaag ga brengen is eigenlijk een thema die we de komende weken zullen blijven behandelen en waar u heel veel over gaat horen. Het gaat over eenheid, het gaat over verzoening. En vandaag wil ik spreken met je over het belang van eenheid. Over 2 weken wil ik prediken over Psalm 133, waar staat geschreven hoe goed is het als broeders te samen leven en te samen wonen. En de zusters wil ik zeker includen. Zo. Hoe goed is het als broeders en zusters te samen leven, te samen wonen. En dan uiteindelijk staat er in die psalm, daar gebiedt de Heer zijn zegen. Waar eenheid is. Vandaag wil ik spreken over het belang van eenheid. Enkele weken geleden was ik op een leidersconferentie. En hier was een prediker. Sommige mensen kennen hem wellicht wel, Wilke van der Kamp. En zijn bediening is echt een eenheidsbediening. Dat is waar hij eigenlijk altijd mee bezig bent. Om eenheid te brengen tussen kerken, eenheid tussen leiders, eenheid tussen christenen. En hij doet het op een hele grote schaal. Soms heeft hij conferenties waar honderden of duizenden voorgangers zijn. En om eenheid te brengen. En dit is echt zijn bediening die hij van de Heer, van de Geest van God heeft ontvangen. En terwijl hij even op het begin de boodschap neerlegde, zei hij dit. En ik kan daar volledig amen op zeggen. Hij zei dit. Er zijn 3 plaatsen, 3 invloedsgebieden... waar God zijn kerk uitermate zegent. Dat is 1. Als hij uitreikt naar de verlorenen. Met andere woorden, evangelisatie. Om zielen te winnen. Op wat voor manier dan ook. Dus dat is altijd een plaats waar God zegent. En die kerken zien we ook altijd gezegend worden. De 2e gebied is als de kerk omziet naar de weduwe, de wezen, de armen en de verdrukte. Daar hebben we net iets over mogen horen. Op die 2e plaats is ook een plek waar God altijd zijn zegen aan verbindt. Hij heeft zijn woord eraan verbonden. En dan zien we die zegen gemanifesteerd worden bij die kinderen, bij die christenen en bij die kerken die echt uitreiken. Niet alleen maar in woorden, maar in daden. Maar dat geldt ook voor 1. Ook de verlorenen bereiken is ook niet alleen maar in mooie woorden, maar in daden. De omzien naar de mensen in nood is ook niet mooie woorden, maar zijn daden. En de 3e plek waar God zijn zegen aan verbindt, is als er eenheid is tussen de broeders. En ik hoorde deze boodschap en ik dacht bij mezelf, ik zeg even vanuit mijn eigen visie. Punt 1 doen we goed. We kunnen alles nog verder groeien en ontwikkelen, uiteraard. Maar punt 1 gaat goed. Punt 2 gaat goed. Maar punt 3 kunnen ook wij echt wel nog in uitreiken. En in leren en in groeien. Want het is ontzettend belangrijk voor God, deze eenheid. Binnen je eigen familie. Binnen je eigen stam. Binnen eigenlijk uiteindelijk het volk van God. En daarin moeten wij doen wat we kunnen doen. Net zoals Bens hartstochtelijk het betoogde net voor de verdrukte en de daklozen. Moeten we ook qua eenheid echt doen wat wij kunnen doen. Er is veel te veel verdeeldheid. In de stad Leiden, in de regio en in ons land. Onder de broeders en zusters, onder de christenen en in het bijzonder onder de pinkstergemeentes. En in de evangelische kerken. En ik wil vandaag het hart van het woord van God voor je openen. Het hart van Jezus eigenlijk voor je openen, daarover. En de komende weken gaan we daar heel veel over prediken. En op het eind heb ik daar nog iets anders over te zeggen. En ik wil even zo met je gaan naar Johannes 17. Ik zeg je eerlijk, de boodschap die ik breng is ook heel sterk. Niet alleen in mijn hart, maar ook in het hart van mijn vrouw. En ik geloof eigenlijk ultiemer veel breder nog in het hart van het leiderschap van dit huis. Weet je, vaak zoeken we mensen op of we proberen uit te reiken naar sommige broeders die verdeeld zijn, die verstoten zijn. En dan merk je dat mensen heel vaak heel veel moeite hebben met vergeven. Heel veel mensen, en ook heel veel leiders, maar ook heel veel broeders en zussen, hebben vaak heel veel moeite met echt vergeven. We prediken het, we lezen het, we weten het, maar het echt leven. En echt die ander het gevoel geven dat je hem vergeven hebt. Terwijl we weten allemaal en we prediken het allemaal en we lezen het allemaal. Maar de praktijk, de realiteit, is anders. Laatst probeerde ik uit te reiken naar een broeder. En hij zei, ja, maar jij hebt een keer iets negatiefs over mij gezegd. Dat gaat niet zomaar. En, kans verkeken. En ik maak heel veel fouten. Geef gelijk toe. Hier staat geen volmaakte man. Maar de Bijbel zegt, we struikelen allemaal in velelei opzichten. Dat staat in het boek Jacobus. En ik heb ontdekt, als ik 1 vinger wijs naar iemand anders, wijzen er 3 naar mij. In alle opzichten. Een poos geleden was ik op een vergadering met best wel wat topleaders, topleiders van Nederland. binnen het christendom, binnen onze evangelische stroming. En in één keer aan het einde van dit ding ging het in één keer over vergeven van anderen. En toen zei in één keer een voorganger, ja Arno, ik heb heel veel, ontzettend veel respect voor jou. Jij kan vergeven, maar wij vinden dat moeilijk. Echt, ik ging echt verdrietig naar huis. Jij kan vergeven. En wat jij hebt meegemaakt, maar wij vinden dat heel moeilijk. Mensen die ik heel hoog had. Nog steeds hoor, maar dit was wel even eentje dat ik dacht, wow. Sinds kort, toevallig, komt de Anglicaanse kerk hier één keer in de maand. Even deze tijd, in ieder geval tot de kerst, om hun diensten hier te houden. En ze hebben andere gebruiken en gewoonten en ze doen sommige dingen op een heel andere manier. Zo begin was even de radertje van, ja, weet je, oké, als geestelijke leider, ja, wat vind ik daar eigenlijk van? En toen dacht ik, deze mensen prediken Christus. Ze geloven in de Heer Jezus. Ze hebben de Heer lief. En misschien zitten daar mensen die niet bekeerd zijn. Maar soms zitten in onze kerk ook die niet bekeerd zijn. Hallo? Ik dacht, ja, natuurlijk moeten we die kerk weer openzetten. Ze zitten natuurlijk vanwege die crisis ook even in een noodsituatie. En als we kunnen helpen, natuurlijk. En zo langzamerhand begint ons hart ook wat meer open te staan voor heel veel andere dingen. Een van de grootste pijnen, of misschien de grootste pijn die ik heb meegemaakt, en die ik wil dat niemand ooit mee zou maken, is een kerksplitsing. En de gevolgen van dat verschrikkelijke drama daarvan. Er is geen enkele glorie in dat. Johannes 17. Ik wil graag dat we lezen wat de Heer Jezus ons leert. Ik lees alleen even vers 1. Allereerst. Dan staat er, zo sprak hij. En daarna sloeg Jezus zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader. Jezus in de hoofdstukken hiervoor was zijn discipelen aan het leren over de komst van de Heilige Geest, over het doel van de Heilige Geest, over het bidden in zijn naam, over het verbonden zijn met de ware wijnstok, over de eenheid die wij hebben met hem. We kennen deze prachtige hoofdstukken, Johannes 13, 14, 15, 16, 17. En nadat hij geëindigd had om tegen zijn discipelen te spreken, er is een daarna. En er is ook een daarvoor. Want het Johannes 17 is een verbindingshoofdstuk tussen Johannes 18. En vanaf Johannes 18 lezen we dat Jezus naar Gethsemane ging. En dat Judas kwam om hem zou te gaan verraden. Met andere woorden, de lijdensweg zou gaan beginnen. Net voor zijn lijden. Net voor zijn sterven. Net voor zijn opstanding. En nadat hij zijn belangrijke bevelen aan zijn discipelen had gegeven, komt hier wat wij kennen, het hoge priesterlijk gebed. Het gebed van de Zoon tot de Vader. Nou, wat bidt hij? Want het is belangrijk, want hij zou daarna gaan lijden. Lees met me alsjeblieft vanaf vers 17. Het hele hoofdstuk is mooi, maar ik wil even op iets inzoomen vandaag. Hier zegt de Heer Jezus tegen de Vader, heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld zoals u mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb mij geheiligd omwille van hen. Zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Ik bid niet alleen voor hen, maar voor alle die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen alle één zijn, Vader. Dit was zijn hartschreeuw. Dit was zijn verlangen. Heer, laat ze allen, ook degenen die nog tot geloof komen door de werk van de apostelen en discipelen. Laat zij alle één zijn, zoals wij één zijn. Hoe is Jezus één met de Vader? Come on, ik heb nodig prediken, doen we samen. Hoe is hij één met de Vader? Volmaakte, volkomen, gezegende, geheiligde eenheid. Niemand kan daartussen komen. Dat is trouwens het beeld ook van het huwelijk. Zo zou het moord geboren te zijn in het huwelijk. Niemand kan erin komen. Zo is hij één met de Vader. En hij zegt, Vader, laat hun ook zo één zijn op deze manier. Hij gaat verder. Opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. Met andere woorden, als die eenheid daar is, dan gaat de wereld geloven dat u mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij hebt gegeven. De Heer Jezus zegt hier, ik heb hun, mijn discipelen, laten delen met de grootheid, met de majesteit die u mij hebt gegeven. Hoe? Door de Geest. Door de Heilige Geest. Zijn wij deel van dezelfde glorie en majesteit. En dan zegt hij hierna, opdat zij één zijn zoals wij. Waarom heb je de Heilige Geest ontvangen, volgens deze tekst? Opdat wij één zullen zijn. Want weet je, jij en ik zijn heel verschillend. Misschien qua karakter, qua persoonlijkheid, qua visie, qua focus, qua alles. Maar dezelfde geest die in jou woont, woont in mij. En die in mijn broeder en zuster woont, die woont ook in mij. En daardoor kunnen we eenheid hebben. Niet als je gaat kijken naar karakters en persoonlijkheden en al deze dingen. Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij heeft gegeven. Opdat zij één zijn zoals wij. Ik in hen en u in mij, zegt de Heer. Dan zullen zij volkomen één zijn. En zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden. Laat me deze tekst even iets anders neerzetten. Als de wereld niet begrijpt dat Jezus gezonden is door de Vader, omdat ze naar ons kijken en er is verdeeldheid in ons. Maar met andere kant, als wij dus één zijn met elkaar. En er zijn heel veel verschillende kringen. Daar gaan we zo over hebben. Maar als wij één zijn met elkaar, zal de wereld zien en begrijpen dat Jezus, die in ons woont, de Messias is. De gezegende, de geheilige, de Zoon van God, et cetera. Nou, ik heb me afgevraagd, hoe bereiken we eenheid? En als je wat dingen opschrijft, schrijf eerst het woord samen op. Noteer het woord samen. Want eenheid is belangrijk voor hem. Dus is het belangrijk voor ons. Het is tijd dat weer eenheid op onze agenda's komt te staan. En niet wat kan die ander doen, wat kan ik doen? Om daartoe bij te dragen. Want we zo vaak, ja, als die ander. Het eerste punt is samenleven. We mogen nog veel meer samenleven. Je zegt, ja, maar het is de coronacrisis, er mogen maar een paar mensen in je huis. Het zijn er ten eerste al een paar. En ten tweede kan je heel creatief omgaan met heel veel dingen, heb ik ontdekt. Maar het gaat om het hart. Zie, een van de dingen die aangevallen wordt nu is de fellowship in de kerk. Is logisch. Sommige dingen kunnen of mogen gewoon even niet. En dat is oké. Maar ons hart en de manieren en de inventiviteit en de creativiteit die we hebben om toch elkaar te ontmoeten en fellowship te hebben zoals God dat heeft bedoeld. Die kansen zijn legio. Maar is onze agenda ook daarop ingericht? Is onze focus? Vinden wij dat belangrijk? Geven wij dat prioriteit om samen te leven? Gezelligheid is belangrijk. Maar ik heb opgeschreven gezelligheid zonder kerkmaskers. Want als je bij elkaar komt en je hebt fellowship en je hebt nog steeds je kerkmasker en je opent niet echt je hart, komen we nog niet echt die diepte in die God bedoeld heeft. Ik ga het straks over 2 weken over Psalm 133. En hoe goed is als broeders ook te samen wonen. Wonen gaat alweer verder dan een keer elkaar ontmoeten. Daarom houden wij zo hier in deze kerk van kampen en gewoon samen slapen en eten. Want dan pas kom je ergens veel verder en dieper dan alleen maar zondags en woensdag samenkomen. Juist ook buiten de kerk elkaar opzoeken. Wie heb je voor het laatst opgezocht? De afgelopen 6 maanden, kom maar. Ja, maar die andere persoon? Nee, jij. Wij. Ik heb ontdekt dat heel veel splitsingen in relaties, in kerken, tussen broeders, is daar omdat we elkaars hart niet echt kennen. En dat komt omdat we ook niet echt durven ons hart te openen voor die ander. We durven niet echt kwetsbaar te zijn. En daarvoor zit u in een heel goed huis nu. Vooral kijk even die kant op, want mijn vrouw is zo hemeltergend kwetsbaar vaak. Als je het niet van haar leert, dan weet ik niet wie God je nog moet sturen in je leven. Ik meen het echt. Als je het niet van haar kan leren, dan weet ik niet. Waarom ben je hier in dit huis en verbonden met dit huis? Omdat God hier een aantal mensen heeft geplaatst waar je wat dingen van kan leren. En je leert, als het goed is, leren dat kwetsbaarheid een kracht is in plaats van een zwakte. En God wil dat we samen gaan leven als kerk. Veel meer. Veel meer. En dat is meer dan af en toe een paar keer per jaar een barbecue en wat leuke dingen. Dat zit veel dieper. Moeten mensen opzoeken. Nu zeker. Gisteren kon ik, weet je, door die corona zijn er soms allerlei, ook naar de oudere mensen toe, wat restricties. Nou, bel aan en zwaai even. Doe iets. Maak een spandoek en doe iets. Aandacht is liefde. Aandacht doet groeien. Je kan niet zeggen, ik leef samen zonder aandacht. Oké, ook voor maar eentje. Ik predik ook hard tegen mezelf, hè? Ik moet altijd denken, als die prediker vurig is, dan spreken ze het hardst tegen hunzelf. Dat is met elke prediker zo. Halleluja. Weet je, in een kerk, we do not only celebrate Jesus, we celebrate life together. Met de ups en de downs. Natuurlijk, wij vieren en aanbidden Jezus, maar ook het leven gaan we samen doorheen. En soms zijn daar ups en downs, maar we gaan er samen doorheen. En ik heb ontdekt, je moet er heel bewust voor kiezen. Je kan in de kerk komen, maar hier moet je heel bewust voor kiezen. En eenheid is ook een ding waar je heel bewust voor moet kiezen, want je vlees gaat automatisch naar verdeeldheid toe. Want we vinden onszelf altijd heel erg belangrijk. En het uiteindelijke doel is dat we samen, met elkaar, in volkomen overgave aan onze Heer zullen leven. Nou, soms zijn mensen wel eens bang en zeggen, als ik me helemaal ga geven aan de kerk, wordt het dan niet sectarisch. Daar zijn sommige mensen wel eens bang voor. Wordt het dan niet een secte of zo? Omdat we eigenlijk bang zijn naar de diepe verbinding. Als je diep gaat verbinden in de liefde met God en met elkaar, word je geen secte. Dan word je juist opener voor de wereld. Krijg je nog meer liefde voor iedereen. De Bijbel leert in Petrus, er is eerst liefde voor elkaar en dan komt er broeder, eerst broederliefde en dan is er liefde voor de wereld. Als wij niet hier gaan oefenen in broeder- en zusterliefde, gaat die liefde voor de wereld ook niet groeien. Ik had dit opgeschreven, wees niet passief in het opzoeken van mensen. Ik predik ook echt toch in mezelf voor. Aandacht verbindt. Aandacht verbindt. En we moeten zoeken naar de verbinding. Ik kan hier, en kan ik echt zeggen, en nu zit driekwart van de kerk niet hier, maar ik kan hier met iedereen verbinden. En ik ben niet perfect. Maar ik kan het. Ik weet dat ik het kan. Ik zou met iedereen hier kunnen fellowshipen, met iedereen hier kunnen voetballen, met iedereen hier kunnen eten, met iedereen hier samen kunnen bidden. Het zou mij helemaal geen moeite kosten. Maar op het moment dat ik ontdek dat het me moeite kost, omdat er iets ooit is gebeurd, dan moet ik iets doen. Ik kom er straks op terug. Zo eerst is samen leven. Ten tweede, als we echt eenheid willen, samen bidden. Voor de Bijbelschool een paar weken geleden onderwees ik over het boek Handelingen. En ik was zo onder de indruk opnieuw van die power van de kerk. De power van de eerste kerk. Jongen, ik las het boek Handelingen en ik denk, oh, hoe ver leven we hier vandaan? Als we het toch over heilige frustraties hebben. Handelingen 1 vers 14. Onderstreep gewoon deze tekst even in je Bijbel. En mediteer hierover de komende dagen. De Heer Jezus was net naar de hemel gegaan. En de Heilige Geest was nog niet eens gekomen. En dan staat er in Handelingen 1 vers 14. Vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. Nou, deze tekst alleen al. Zo, er was een toewijding van iedereen. Een toewijding aan het gebed. En ze waren ook nog daarin ineens eensgezind en vurig. En dan staat er samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Hoi, iedereen. Mannen en vrouwen, halleluja. Samen, toegewijd aan het gebed. Aan het gezamenlijk gebed. Velen kennen deze tekst in 1 Timotheus 2 vers 8, waarin Paulus tegen Timotheus zegt, een gebod geeft. Hij zegt, ik wil dat de mannen, als ze samenkomen, hun heilige handen opheffen. Nou, we kennen deze tekst. Oké, ja, raise up my holy hands unto the Lord. Terwijl ze bidden. Maar er staat iets achter. Er staat iets achter. Er staat vol toewijding. Dus we moeten toegewijd zijn aan het gezamenlijk gebed. Zonder wrok of oneenigheid. Zo, en die raakte me voor deze keer. Zo, we moeten niet alleen maar samenkomen met opgeheven handen en in eenheid komen, maar als familie, als broeders en zusters. Nee, ook nog eens zonder wrok of oneenigheid. Met andere woorden, als er oneenigheid is, eerst oplossen en dan bidden. Eerst oplossen en dan kom je. Maar God, want blijkbaar zijn die gebeden dan niet zo krachtig als er toch oneenigheid is. Als je samen bidt, dan kom je geestelijk in een golflengte. Kom je uiteindelijk in datzelfde verlangen. Het mooie was, een paar weken geleden op een van de gebedsdiensten, was er een zuster die kwam daar op de microfoon, eventjes nu, niet alleen maar in groepjes bidden, nu op een iets andere wijze vaak even, maar net zo krachtig. En er was een zuster die daar bad en zij opende haar hart voor God. Zij ontblootte haar hart, zij legde het bloot voor God. En het was zo puur en oprecht. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik een zuster hoorde bidden daar. Ik weet nog dat Abraham naast me stond, ik keek naar hem en ik dacht, wow, ik werd zo geraakt door een gebed. Heel simpel, het was heel eenvoudig. Er was geen smuk, er was niks mooie, dure woorden aan. Maar haar oprechtheid van haar hart raakte mij. En zo is het gebed eigenlijk bedoeld. Als we echt bidden vanuit ons hart, met elkaar, Dan leer je elkaar pas ook echt goed kennen. Want je hoort de geest van die andere persoon. Zie, als je nu met mij praat, hoor je mijn ziel en mijn verstand. Ik kan vanuit allerlei gevoelens kan ik praten nu. Maar als ik echt bid oprecht tot God, dan hoor je mijn geest. Wat er echt diep in mijn hart omgaat. En daarom vinden sommige mensen soms moeilijk om te bidden in het openbaar. Maar daar moet je doorheen breken en die geest moet er buigen. Die angst. Dat is niet van God. Iedereen hier moet hier voor alles kunnen bidden. Zeg maar bidden voor Nederland, boem. Jij moet kunnen bidden voor Nederland. Je moet voor alles kunnen bidden. Voor elk onderwerp, met elkaar. Iedereen. De duivel, die wil je mond sluiten. Ja, maar wat gaan mensen denken als? Al die gedachten zijn van de duivel. Kom op, ik ga hem echt geen enkele eer geven vandaag. Je moet eruit breken, je bent een kind van God. We zijn allemaal kinderen. Niemand is hoger en lager in dat. We zijn allemaal kinderen van God. En God vindt jouw gebed net zo belangrijk als die van mij, als die van weet ik het wie. Er is geen aanzien van personen, zegt het woord. God is goed voor allen. We moeten leren samen te bidden. Geboren werd in mijn vrouws hart. In januari hebben we altijd vaste revival week met elkaar. Hoeveel waren er dit jaar? Vanessa zei, Arno, leuk die 7 dagen, maar ik heb op mijn hart 21 dagen. Ik zei, elke avond dienst dan. Ze zeggen, ja, elke avond dienst. Gewoon januari, gewoon met elkaar gaan we eens echt goed beginnen. En we hebben niet voor niks zo'n grote zaal. Joh, ook al moet je 4 meter afstand houden, dan kunnen er nog 100 mensen in. Maakt me niet uit, kom wel goed. Ook al zit iedereen hier met mond, maakt allemaal niet uit. Laten we samenkomen. Ik weet niet hoe alles gaat de komende maanden. Laat me voorzichtig zijn. Maar gewoon dat samen bidden. Samen aanbidden. Samen naar het woord horen. Er is power in dat. Samen leven, samen bidden. En ik heb dit als derde opgeschreven. Samen het woord eten. Samen het woord eten. Ik was een keer in een restaurant en er stond op de muur geschreven. Het is een oud gezegde. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Hoeveel kennen dat gezegde? Misschien thuis. Wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Het is een oud gezegde, ik denk al ergens vanuit de 19e eeuw of misschien daarvoor, dat als er een opdrachtgever of een werkgever is die voorziet in de financiën van een werknemer, dat die werknemer automatisch dat zal spreken wat die werkgever behaagt. Toch? Oké, wij hebben ook een opdrachtgever. Die willen we behagen, toch? Als we eten van zijn brood, van zijn manna, hetzelfde brood eten, zullen we hetzelfde woord spreken. Come on. Als we hetzelfde brood eten, zullen we hetzelfde woord spreken. Laat me een liefdevolle correctie geven. Heel veel mensen, nu de afgelopen maanden en eigenlijk al daarvoor, zitten naar allerlei soorten YouTube-preekjes te luisteren. En er zijn hele gezalfde en gezegende predikers, begrijp me niet verkeerd. Maar iedereen houdt zoveel, luistert naar zijn eigen geluiden. Wat hij leuk vindt, mooi vindt. Maar dat brengt geen eenheid. Ja, ik luister naar bishop die, ik luister naar prediker die, ik luister naar apostel die, ik luister naar pastor die, ik luister naar... En er zijn hele gezegende mensen, begrijp me niet verkeerd. Maar als wij samen kunnen luisteren naar hetzelfde woord, dat geopenbaard wordt in hetzelfde huis, is dat meer powerful. Even naar al die YouTube-christenen, wannabes, die alleen maar lopen te kijken op dinges. Man. Het is tijd dat je naar dit huis van God komt, man. En het is goed, het kan extra zijn. Maar wat is je basis, wat is je hoofdgerecht, wat is je basisvoeding elke dag? In je eigen studie en in welk woord je luistert. Want wiens woord je eet, wiens brood je eet, diens woord zal je spreken. En als die spreekt van die bishop en die van pastor en die van die pastor, en dan komen ze samen en dan spreken we allemaal verschillende geluiden. Ik zeg echt niet dat je alleen naar ons moet luisteren, echt niet. Het is soms heel gezegend en er zijn echt geweldige gasten daar op internet. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar ik geloof in die eenheid als we hetzelfde woord zullen eten met elkaar. Het is in deze tijd, ik geloof dit is nu dus het seizoen. Toen we hier begonnen, was een jaar geleden, natuurlijk is er een crisis overheen gekomen. Het woord wat de Heer gaf, dit wordt Hebron. Dit is niet ons Jeruzalem. Zoals David ging naar Hebron toe om community te hebben met zijn tribe. Waarom was hij in Hebron? Om eerst sterk te worden met de stam Juda. Voordat hij in Jeruzalem koning zou worden over heel Israël. Voordat wij echt het land gaan bedienen, en dat is de roeping op dit huis. Hey, zullen wij eerst nog sterker als tribe moeten worden? Onze eigen tribe. Voordat je kan connecten met de katholieken en de gereformeerden en de hervormden en de weet ik het wat. Jezus zei, heilig hen in uw waarheid, uw woord is de waarheid. Soms heb ik ontdekt, hebben sommige mensen een OG, double G, kapie die toeten, die kapie mentality in het huis van God. I've been there, I've done that. Echt van, weet je, oh, die Bijbel ken ik al. Oh, die kerk ben ik al geweest. Oh ja, dat bidden weet ik nou al wel. Dat is gewoon gangster mentality. Daar moet je echt van bekeren. Come on. Is waar. Ja, ik heb die Bijbel 5 keer gelezen. Charles Spurgeon had hem 5000 keer gelezen. En na de 5000 keer zei ik heb nog zoveel te leren. En de revelation, de openbaring, als het goed is die je hoort. Die gespit wordt aan jou. Dat is je leven. Elk rema-woord dat uit de mond van God uitgaat. Laat het vers en fris zijn. Manna was het bedoeld elke dag vers en fris. Elke dag lag het daar vers en fris. Niet leven van manna van jaren geleden. Zijn woord zal ons gezamenlijk verkwikken. En als we hetzelfde brood gaan eten, gaan we hetzelfde woord spreken. Zo samen bidden, samen leven. Samen hetzelfde woord eten. En de vierde, Genesis 11. Sla alvast maar op, samen werken. Wat gaat eenheid geven als we samen gaan werken? Met hetzelfde doel. Heel veel mensen kennen dit hoofdstuk. Het is zo'n krachtig hoofdstuk in het woord van God. Het gaat over de bouw in Babel van de toren. De toren van Babel. En laat me alleen even lezen vanaf vers 1 tot en met vers 6, 7. Er staat er geschreven, dit waren de beginjaren van de wereld. Ooit werd er op de aarde, op de hele aarde, één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Senior bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar, laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden, laten we een stad bouwen met een toren die tot de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. En dan kijk de volgende zin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Deze mensen hadden een foute intentie en een fout doel. En ze wouden, zeg maar, als ik zo mag zeggen, hoger zijn dan God. In het bouwen van hun toren. Maar er was zoveel eenheid, er was zoveel power, dat zelfs God zei over hun. Niks is onmogelijk voor hun. Ik weet niet welke vertaling dat was. Maar in sommige vertalingen, niks zal onmogelijk zijn voor hun. Waarom? Omdat ze eenheid hadden. Waarom? Omdat ze in eenheid één doel samenwerkten met elkaar. Hoe powerful is eenheid? Dat geldt voor het positieve en ook voor het negatieve. Er is zoveel power in eenheid. En God zei zelfs, nu moet ik hun spraak verwarren, hun communicatie verwarren. Anders zullen ze hun doel bereiken en nog meer vanuit hoogmoed gaan leven. En de Bijbel zegt, daarom heet die stad Babel. Wat betekent verwarring? Wat in het Nieuwe Testament nog steeds weer later terug zou komen. Er is ontzettend veel kracht om echt samen te werken. En als kinderen van God, ik zeg even in onze regio, ik bedoel daar de stad Leiden en de omgeving mee, maar ik bedoel daar ook het Westen mee. Een poos geleden kwam jeugd met een opdracht langs, want ze wouden een grote campagne houden in Leiden. Dat is nu een paar jaar geleden, denk ik. En ze zeiden, God Center, zijn jullie in? En ik dacht, als ik het onder mijn eigen vlag doe en onder onze vlag, dan gaan de andere kerken misschien niet zo makkelijk aansluiten, omdat het dan vanuit ons wordt georganiseerd, vanuit een Pinkster of evangelische beweging. Het is beter dat jeugd met opdrachten doet, een jongerenbeweging, die is veel neutraler. Zo, zij waren de trekker van deze campagne. Er werden 24 kerken gecontact, langs gegaan. Ze deden echt een jaar lang moeite. Ik zal je heel eerlijk zeggen, aan het einde van het liedje, maak ik een heel lang verhaal kort, waren er 4 kerken die ergens hun schouders eronder zetten en 2 die uiteindelijk het echte werk deden, waarvan 1 die alles heeft betaald. En dat waren wij. 80-90%. Ik dacht, later, ik had het toch beter zelf kunnen doen, want het was niet echt die power die ik wou, die ik verlangde, die we met elkaar wouden op de beestenmarkt. Maar kijk, er gebeurt tenminste iets. Maar toch beter is het krachtig als we samen kunnen werken. Maar deze spirit is nog niet hier in onze stad. Dit verlangen van eenheid, om samen echt te werken voor dat grote doel. Ga niet om onze kerk. Jezus heeft maar één kerk, dat is de universele kerk. En ik heb ook de kracht, en ik heb het aan de andere kant ook gezien. Als wij naar Congo gaan en campagnes daar houden. Ik was 2 keer in Kananga geweest, de 2e keer. Waren daar gewoon, ik weet niet hoeveel, 500 kerken of zo die samenwerkten. 500 kerken die samen voor die campagne. Uiteindelijk waren er 60.000 man gekomen. En duizenden werden gered. Duizenden kwamen tot de Heer. En veel wonderen, bevrijdingen en genezingen. Maar ik kom alleen maar in dat bedje binnen. Ik kom alleen maar als prediker met mijn team. Hey. En maar die mensen, die hadden eenheid. En natuurlijk hebben ze ook veel moeten spreken, vergaderingen en bidden. Gelukkig hoef ik daar allemaal niet bij te zijn. Maar ze hadden die eenheid bereikt met elkaar. En wij komen in een gespreid bedje binnen. We prediken het evangelie. We halen die oogst binnen. En in de weken daarna werd papa Gustav helemaal gek. We kregen alleen maar belletjes. Allemaal pastors die hem belden hoe hun kerk overstroomde. Allemaal kerken werden gezegend door die campagne met nieuwe zielen. Ja, dat is de bedoeling. Zo, ik heb gezien hoe het kan zijn. En niet alleen maar daar, op heel veel andere plekken ook. In de Caribbean kom ik soms op eilanden waar de pastors in eenheid zijn. En ik zie die power en de zegen die ze zijn voor hun eiland. En er zijn andere eilanden waar er zoveel verdeeldheid is. Het lijkt net Nederland. En individuele kerken zijn wel goed bezig, maar voor het land. De power van unity. Ik denk, daar kunnen we ook niet vaak genoeg over prediken. Maar dat het echt gaat zinken hier. En dan vervolgens de vertaalslag in het leven van elke dag. Ik geloof ook dat we niet alleen moeten kijken naar andere christenen of andere kerken. We moeten gewoon hier beginnen. Onder elkaar, met elkaar, in die eenheid, in die liefde. Laten we zelf eerst eens het goede voorbeeld geven. Soms al moeilijk genoeg. Laten we zelf eerst eens zo komen. En ik ben heel dankbaar voor de vibe hier in dit huis, begrijp me niet verkeerd. Maar dat mag nog veel meer en nog veel sterker. We moeten doen wat Jezus ons heeft gezegd. Laat zijn verlangen naar eenheid ons verlangen worden. Laat zijn hart hiervoor ook ons hart worden. Samen leven, samen bidden. Hetzelfde woord eten, samenwerken. En wat we zo gaan doen, samen eten aan zijn tafel. Samen eten aan zijn tafel. Dus eigenlijk, dit heb Christus voor ons klaargelegd. We komen aan zijn tafel vandaag. Hè? Hij is voor ons de weg gegaan. Onze heiland is voor ons gestorven. Hij is voor ons opgestaan uit de dood. De wijn spreekt over vergeving en het brood spreekt over voorziening en het leven. En we worden allemaal uitgenodigd aan zijn tafel. En door hem vinden we eenheid. En bij hem vinden we eenheid. En weet je, het bloed spreekt over vergeving. Eigenlijk is het zo, elke keer als je avondmaal hebt. Weet je, is er nog iemand die ik mag vergeven? Niet eens moet vergeven, mag vergeven. Het is een voorrecht voor een christen, wist je dat? Vergeven is niet, moet je niet eens als een verplichting zien. Het is een eer om iemand te vergeven. Niks kwijt is, alles kwijt te schelden wat die persoon jou heeft gedaan. Wetende dat jij anderen ook. Want dat is het. Daarom zegt Jezus, als je die ander niet kan vergeven, word jij ook niet vergeven. Want jij houdt het eigenlijk zelf in je eigen hart vast. Als laatste tekst, Matteüs 25. Halleluja. Matteüs 25. Oh, ik zie sommige mensen op YouTube reageren. Ik heb tijd naar de dienst. Bij wie kan ik op de koffie, inclusief nasi of bami? Dan eet ik dat graag. Daar is u volgens mij. Is er iemand? Gewoon een praktijk brengen natuurlijk. Is er iemand? Zeg Ashwin, gezellig. Ik heb nog een mooie dochter van 25 of zo. Dan is helemaal mooi. Is er iemand die zegt, hey, Ashwin kan gezellig bij mij op de koffie komen, eten, drinken, alles. Wie? Oké, wie biedt? Ik zie hier een hand. Is er nog meer? Ja, Wietje ook? Ashwin, je hebt Wietje, je mag kiezen. Wietje en Indra of Martin en Anita. Of je doet allebei. Eerst middags hun en s'avonds hun. Halleluja. Ja, tuurlijk. Hey. Matthäus 5. Vers 23. Halleluja. Wat zei je? Ze hebben allebei geen dochters? Oh ja, toch wel. Toch wel. Oh, ze krijgen een logé vanavond. Ars, reageer even. Ja, soms denk ik wel eens, ik wil die singles een beetje helpen hoor. Echt waar. Ik stap even, ik kom nog heel diep en het wordt nog heel mooie dingen, ga ik even delen. Maar ik wil, soms denk ik wel eens hoor. Wat moet er gebeuren op die christelijke huwelijksmarkt? Wim, echt. Ik denk soms echt, ja, er moet wat gebeuren. Ik heb ook echt op mijn hart om jullie binnenkort naar voren te roepen, om hier vooraan te staan. Nee, echt. En dan gaan we bidden. Hè. Gaan we er even voor bidden. Ondertussen kijk je even goed wie er om je heen staat. Gaan we gewoon even bidden. Ja, ik moet echt van God komen. Want bij sommigen is het al jaren droog water. Stilstaand water. Er moet wat gaan gebeuren. Dus ja, bid maar dat God ons wijsheid geeft. Maar ik merk niks doen. Ja, na 10 jaar doe je nog steeds niks. En na 20 jaar zijn ze nog steeds single. Dus ja, ik ben gewoon, laat maar bidden. God, help, help, help. Als je dat verlangen hebt, hè? Kijk, als je het verlangen hebt als Paulus door het leven te gaan. De Bijbel zegt is beter. Heel eerlijk. Als je dat verlangen hebt, moet je dat doen. Maar ik ken heel veel die hebben oprecht verlangen naar een partner. En het is, weet je, in de coronatijd wordt dat ook aangevallen, wist je dat? Want eigenlijk mag je niet eens daten. Hoe ga je ooit de eerste zoen geven? Ik heb er lang over nagedacht, wist je dat? Ik denk, als je nou single bent. Ik denk, dan heb je echt een probleem. Je mag niet tegenover elkaar zitten. Je mag iemand niet meenemen naar een restaurant. Je kan niet naast iemand zitten in de bioscoop. Je kan helemaal niks. Dat is een probleem, of niet? Ook de huwelijksmarkt wordt aangevallen. En dan betekent als de huwelijksmarkt wordt aangevallen, worden ook de babytjes aangevallen. Want die komen dan ook niet. Ja, ik denk door soms, hè, in de kerk. Hoe werken dingen door, hè? Gaetan, ben je ook nog steeds single? Huh? Kom even hier, kom eens hier, man. Kijken. We moeten ons even aan de regels. Ja, ik wil geen stoel apart voor je neerzetten. Kunnen we even, maar Annemarie, kan je een klein beetje opschuiven? Dan zetten we hem eventjes daar. Kom even daar zitten, man. Zo'n leuke man. Als ik kijk, denk je, wat is dit hier vandaag? Ja. Gaetan, ik zal je eerlijk vertellen, ik ben al voor je aan het bidden. We kennen elkaar nog niet heel goed, maar ik ben al voor je aan het bidden, man. Je getuigen is zo mooi hoe je communiceert, je hart, man. Er is iemand voor jou. 100%. Een mooi persoon. Met een prachtig hart. Want weet je, als je een mooi hart hebt, dan ontmoet je een mooi hart. Een onrein hart ontmoet onreine harten. Een rein hart ontmoet reine harten. Wijd je gewoon toe aan God. Wijd je gewoon toe aan je gebed en je relatie met God. Zal God op je pad brengen. Maar deze tekst die ik vandaag wil geven is eigenlijk mijn climax. Dit is mijn belangrijkste tekst. Ik heb deze tekst vaak gelezen, over gemediteerd en ik heb me afgevraagd, wie doet dit? Dit is de koningsbergrede van de koning. De manifest van onze koning, van de Heer Jezus. Hij is hier zijn hart, zijn koningswetten aan het openbaren aan zijn discipelen. En dan zegt hij dit in Matthäus 5, vers 23. Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt en je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt. Heb je dat wel eens gehad? Je bent hier in de kerk, je bent in aanbidding. Onze profeet is zo lekker de Heer aan het aanbidden en jij staat daar en je denkt, oh, je voelt die aanklacht van die of die. Je voelt de verwijt van die of die. Je denkt nog even aan wat die in je familie of die in je collega's of die in de kerk of die broeder of zuster jou verwijt. Als je iets herinnert. Weet je, het altaar in de Bijbel spreekt, ik ga je zeggen, het altaar in de Bijbel spreekt over onze aanbidding. Spreekt over ons gebed. Eigenlijk elke keer als je gebed wil, is het altaarmoment. Dus als jij, voordat je, of terwijl je aan het bidden bent en je herinnert je daar dat iemand je iets verwijt. Wat moet je dan doen? Kijk wat Jezus verder zegt. Laat je gave dan bij het altaar achter. Kom nog niet offeren. Laat je €1000 nog even in je zak. Laat je aanbidding nog even in je achter. Geef je lofprijs nog even niet. Even niet, zegt Jezus. Laat je gave bij het altaar achter. Ga je eerst met die ander verzoenen. En kom daarna je offer brengen. Nou, ik heb me vaak afgevraagd, wie doet dit? Heel veel mensen, ook in mijn radertjes is het af en toe langsgekomen. En dacht ik, ja Arno, alleen vanwege deze tekst. Ik moet naar mijn broer of naar mijn zus toe. En ik heb eerlijk gezegd nog nooit iemand meegemaakt. En kom niet massaal straks. Terwijl ik weet dat er heel veel mensen soms dingen tegen mij hebben. Die ooit naar mij zijn toegekomen. En dan heb ik gezegd, ja Arno, ik heb dat en dat. Of ik voel dat en dat. Of is dat en dat. Of kunnen we eerst verzoenen. Want ik wil graag het avondmaal hebben. Of ik wil graag mijn God aanbidden. Ik wil graag mijn God ontmoeten. Ik wil graag in gebed komen. Kunnen we het in orde brengen? Kunnen we het in orde maken? Mevrouw. Ja, mevrouw heel vaak. Ja. Mag jij over prediken straks? Dit is wat de Heer heeft gelegd, ons heeft geleerd. We lezen dit allemaal. We kennen deze teksten allemaal. Matthäus 5, de bergreden, hebben we zo. Als je iemand tot bekering komt of iemand die begint te verlangen om God te leren kennen, we zeggen lees Matthäus evangelie. Bij de vijfde dag komt hij dit al tegen. En we lezen het en we zien het staan. En we gaan gewoon weer verder. Dus dan missen we de power van wat het woord van God ons belooft hier. Nou, wij leren in onze kerk en in ons eigen hart niet alleen woorden, ook voor onszelf, maar daden. De afgelopen weken waren we hiermee bezig. En in het bijzonder, vorig weekend had ik heel veel gesprekken met Vanessa, met mijn vrouw hierover. Weet je, over ons verlangen naar eenheid. En ik voelde in haar hart zo diep dat die verlangen naar eenheid, ook naar alles wat wij hebben meegemaakt en wat onze kerk heeft meegemaakt. En we spraken daar een heel aantal keer over. En ik merkte in mijn eigen hart datzelfde verlangen. Daarnaast, vorige week zaterdag, ontmoette ik een broeder van vroeger in het winkelcentrum. Ik had hem al post niet gezien. En terwijl we heel kort even in gesprek waren, zei hij, hoe leuk zou het zijn, hoe mooi zou het zijn, hoe gaaf zou het zijn als we een keer een barbecue zouden hebben met alle Levensstroomkinderen. Met alle kinderen die eigenlijk door de Levensstroom en door de bediening van onze voorganger toen, een geestelijke vader, tot bekering zijn gekomen, die daar gemeenschap en gemeente hebben gevormd. Ik hoorde gewoon een verlangen in zijn hart. Hij bad daarvoor. En ik was bezig mijn boodschap voor te bereiden. En ik denk, ja Arno, geen mooie woorden, maar daden. Want woorden preken kunnen we allemaal. Ik zeg altijd, elke idioot kan prediken. Prediken is makkelijk. Prediken, dat kan iedereen. Gewoon een tekst voorlezen en zeggen wat er staat. Of denken jij denkt wat er staat. Dat is niet zo moeilijk. Maar het in praktijk brengen van het woord. Het doen van het woord. Zo, ik heb Pastor Zijlstra gebeld. Ik had een paar jaar geleden al gesprek met hem en we waren eigenlijk al verzoend. We hadden dat gesprek waren we echt eventjes, alle pijnpunten van vroeger kwamen even boven. En alles wat daar gebeurd was. En na 2,5 uur kwam er een doorbraak in het gesprek en we vergaven elkaar wederzijds. En we spraken af dat we het verleden zouden laten rusten en dat nooit meer tegen zouden gaan gebruiken negatief. Maar ik dacht, ja, dat is nu wel gebeurd en ik hoop dat hij nog lang leeft, begrijp me niet verkeerd, maar je weet nooit hoe lang iemand nog heeft. En ik dacht van ja, dat geldt wel voor mij, maar ook de kerk en heel veel mensen die daar vroeger pijn van hadden, verwond waren geweest. Zo, we belden hem op en we hebben later heel lang gesproken met hem en zijn zoon Richard, samen met Vanessa. En we hebben hem uitgenodigd om hier te komen spreken. Zo, in een korte tijd zult u hem hier zien op het podium. En zal hij het woord van God brengen. Ik heb gezegd, pastor, ik vertrouw u helemaal. Ik vertrouw u echt helemaal. Predik wat ook maar u van God op uw hart voelt tot onze gemeente. U bent vrij. Want als je vergeven hebt, heb je vergeven. En de komende weken nemen wij om u mee te nemen in het proces. Voor sommige mensen, ik heb echt heel wat mensen ontmoet, heel veel zeggen, wie is dat? Wie is dat? Die kennen dat verleden niet, of die zijn later tot bekering gekomen, of zijn nog jong. Dat is helemaal geen probleem. Maar er zijn heel veel mensen die toen al met ons mee zijn getrokken en die daar heel veel ervaringen, gevoelens en emoties bij hebben. En we willen de komende weken meenemen, om u mee te nemen in het hart, in de liefde van Jezus. Zodat als die dag daar aanbreekt binnenkort, dat als hij hier komt, hij met zoveel liefde ontvangen wordt. Dat is ons hart. Dat hij met zoveel liefde ontvangen wordt, dat hij nooit deze dag zal vergeten. Nou, we waren er ook van bewust, op het moment dat dit woord eruit gaat, dat iedereen dan in de kerk wil zijn. Dat is ook nog een lastige. Maar dat gaat heel mooi worden. En het is tijd. Het is tijd. Als broeders weer verzoenen, als zusters weer verzoenen, als kerken weer verzoenen, want dat zit er natuurlijk achter. Als wij met elkaar verzoenen. Zie, die verzoening is eigenlijk het mooiste. Soms denk ik wel eens, weet je, soms denk ik wel, vroeger dacht ik wel eens, waarom heeft God die boom toegelaten in het paradijs? Daarvoor was het paradijselijk volmaakt. Maar de kracht en de ervaring, de bijzonderheid om terug, om te herstellen wat kapot is gemaakt, om te genezen, om te herstellen wat kapot is gemaakt. Dat krijg je door verzoening. Toen jij tot geloof kwam en bekering, toen werd jij verzoend met God door Jezus. En in het hart van God is er niets, maar ook helemaal niets van vroeger wat hij je meer aanrekent. Helemaal niets. Dat is de kracht van genade. En nou leert Jezus die genade die wij hebben ontvangen, te geven aan een ander. Zo met andere woorden, je ademt genade in om genade uit te ademen. Dat is wat wij nu mogen leren als kinderen van God. En ik zeg je eerlijk, als wij het kunnen, kan jullie het ook. En we doen ook mee in families, in gezinnen. Het is tijd dat wij stoppen die verdeeldheid in het land. Beginnende bij onszelf. En wat we kunnen doen, doen we. En gaan we doen, moeten we doen. En als die dag daar komt binnenkort, ik wil zeggen, bij elk grapje, lach. bij elk iets krachtig zeggen, keihard amen. En bemoedig hem. Want voor hem is het ook een hele grote stap om weer hier te komen. In ons midden. Van beide kanten. Amen. En mochten er mensen zijn, of thuis, dat je merkt bij jezelf dat je hier problemen mee hebt. Vroeger zou ik zeggen, ga dan naar het kruis. Nu zou ik zeggen, ik ga naar de troon. Want het kruis is leeg. Maar op de troon zit Jezus. En luister maar naar hem. En luister maar naar hem. En laat je genezen van je pijn. Amen.